Ja, mooi.
Nee, maar dan kom je nou tot de rol van de docent terecht. Is dat de docent allerlei kleine mogelijkheden of aan het wegnemen is om te zorgen dat er niet in chaos of dat de aandacht overwaait, maar ook
Ja.
uiteindelijk meer mogelijkheden te bieden om weer dingen te doen en met dingen te doen weer dingen te leren.
Ja.
En telkens kleine problemen, kleine ongemakken introduceert om dat leerproces telkens op gang te houden of
Ja, mooi.
door te blijven gaan.
Ja,
In die
heel
zin.
concrete vraag, hè? Dan ben ik altijd wel weer dol op lijstjes, modellen. Die omgeving waar dat allemaal uit kan bestaan. Want wat ik zo hoor, het zijn heel veel elementen die ik ook kan bedenken. Hebben jullie ook ondertussen in het onderzoek al een soort scope of zo daarvan? Of vraag ik nu naar.
Nou, dat,
Nee.
het
We
punt
hebben
is
een
inderdaad.
klein.
Dus
Doe
die
jij het klik?
omgeving, dat kan helpen.
Oké, in de minimum,
Thijs.
tijgers.
Ja, dus die omgeving is niet zo inderdaad zeer van wat hoort erbij, wat hoort er niet bij. Dat kun je nooit vooraf stellen.
Oké.
Want onze omgeving wordt evenveel beïnvloed door de exacte baan die onze planeet rondom de aarde, rondom de zon maakt. Wat ook beïnvloed wordt door de baan die Jupiter rondom de zon maakt. Dus in de zin van wat hoort
Okay.
wel, wat hoort niet bij de omgeving. Dat is geen interessante vraag op zich. De vraag is, wat ziet, dus als we het hebben vanuit het perspectief van de leerling, is wat is de leerling nou precies aan het doen? En wat is relevant voor die leerling dat hij dat kan doen? En vanuit die vraag ga je proberen te identificeren wat zijn de relevante elementen in de, niet alleen in de omgeving, maar van het lichaam zelf. Van andere contextuele elementen. Daarvan ga je vertrekken. En als het de leerling gewoon kan doen wat hij wil, prima. Als het te soepel gaat, weet je, dan heeft hij geen leermoment gehad. Als het te veel frustratie is, dan weet je dat je moet gaan ingrijpen. En dan ga je experimenteren. Dan ga je, oké, ik pas dit aan. Lukt het dan wel? Ik pas dat aan. Of beter gezegd, je leert de leerling dat zelf erkennen en doen en ingrijpen. Dus de leerling bewust van maken dat hij allerlei dingen aan het doen is. Dus de leerling bewust maken, oh wacht, als ik klaar ben met mijn opdracht, kan ik ook even mediteren hier. En dat stelt mij in een betere mindset, om even een klassieke term te gebruiken die we eigenlijk proberen te vermijden, om weer voor het volgende leerproces. Dus daar ben je telkens, dus het perspectief, dus je haalt het perspectief weg van wat gebeurt er in mijn hoofd. Maar wat ben ik eigenlijk hier aan het doen met mijn handen, met mijn voeten,
Wat ben ik
de
hier
rest
en
van mijn
nu aan het
lichaam,
doen? Ja.
in mijn lichaam? En dan kijk ik van, oké, wat blokkeert dat ik niet verder kan dan wat ik eigenlijk wil doen? Dus welke activiteiten lopen stuk? En dan ga ik kijken, waarom lopen die stuk? En zo creëren veel meer kleine interventiemomenten. En uit de allereerst voor de docent zelf, die met de uitgebreide ervaring en theoretische kennis daar meer middelen heeft om in te grijpen, om uiteindelijk veel van die middelen zodanig naar de leerling te vertalen dat hij dat zelf kan doen. En dan
Dat
komt
is dus.
het idee van je leert een leerling zijn leven lang doorleren.
En dat is dus
Mooi.
weer een onderscheid dat we onderuit schoppen. Dat is het onderscheid tussen kennis en vaardigheden. Want je kan het denk ik heel goed begrijpen dat als jij, weet ik veel, een timmercursus volgt en je moet een stoel in elkaar timmeren en je kan de hamer niet vinden. Ik roep me wat. Zoals je hoort heb ik nooit een timmercursus gedaan. Maar dan heb je heel concreet iets. Ik kan iets niet doen, want ik heb iets niet. En dat begrijpt iedereen als je het zo uitlegt. En daar is iedereen het mee eens. Dat is een activiteit. En daar heb je middelen voor nodig. En je moet die middelen leren beheersen. En die moet je te combineren. Je hebt met andere mensen te maken. Prima. Maar zodra je de vertaling maakt naar bijvoorbeeld wat theoretisch onderwijs heet. Bijvoorbeeld onderwijs in de wiskunde. Of onderwijs in de filosofie. Of weet ik veel wat. Dan gaat het kennelijk opeens veel meer om een soort ja, kennis die je in je hoofd alleen maar opneemt. En waar Thijs en ik het over eens zijn, is dat daar beter in worden is, zoals ik het hier al formuleer, duidelijk een vaardigheid die je kan trainen. Een vaardigheid die alleen maar betekenisvol is, eigenlijk. Bij het uitoefenen ervan, waar je een bepaalde omgeving voor nodig hebt. Probeer je even voor te stellen wat het vermogen om een hele harde serve te slaan bij te tennissen, wat dat in godsnaam betekent als je in een wiskundeles zit. Helemaal niks. In andere woorden, die vaardigheid is een situationeel iets. En wat je eigenlijk zou moeten doen, wat mij betreft, is dat je probeert de feitelijke situatie waar je in zit, moet op de een of andere manier zulk handelen zinvol maken. Net zoals je iemand geen stoel kan leren timmeren zonder gereedschap en een werkplaats en andere dingen. En iemand niet kan leren een service bij tennis te slaan zonder een tennisbal en een tennisracket. Kan je mensen ook niet leren filosoferen zonder bepaalde aspecten. Je kan mensen niet wiskunde leren zonder in een bepaalde omgeving te zijn. En die omgeving, wat we net al zeiden, die moet je gewoon iets wat ongemakkelijk maken voor de leerlingen.
En tegelijkertijd denk ik wel dat die omgeving rijker of anders kan zijn dan de traditionele setup. En daar
Ja.
kun je wel weer heel erg mee spelen. En hebben we soms
Ja.
wel een heel traditioneel efficiëntiedenkend pad, wil ik dan toch wel even benoemen, in onze onderwijssetting. Dat het 30
Heerlijk.
leerlingen in dat lokaal allemaal, ik weet niet
Heerlijk.
of ze bij jou, heb ik het idee dat alle tafels ook vastzitten daar. En dat je
Ik
daar
zit
niet
hier in
de
een ik zit hier in zo'n soort ruimte. Daar kan ik geen groepjes maken. Nee, dat klopt.
militaire opstelling.
Militaire opstelling, ja, dat heet een collegezaal, maar militair is ook goed.
Een soort van, dit is de plek, zo gaat het
Ja.
en anders kan het niet. Nou ja, je kan daar ook wel wat mee, maar zonder te
Ja.
breken. Nee.
Nee, maar het is absoluut waar dat het aantal. Maar dat soort. Die pseudo-tegenstelling, waar Thijs en ik het net over hadden. Tussen zeg
Ja.
maar de archaïsche, klassikale ideeën over onderwijs.
Ja.
En het moderne, nieuwe. Ja, dat onderscheid is een. Of dat is eigenlijk een. Ja, een valse tegenstelling. En als je die discussie instapt, dan loop je al vrij snel tegenaan dat mensen uit het traditionele kamp, die kunnen heel makkelijk zeggen tegen de mensen uit het vernieuwingskamp, ja, maar de praktische uitvoerbaarheid, de ongewenste bijwerkingen, meetbaarheid, dat zijn van die traditionele. En de dingen, en de mensen uit het progressieve kamp, die het anders willen, die zeggen, ja, maar jullie laten heel veel dingen liggen. Jullie zijn met een soort hoogst kunstmatige situatie bezig. Met inderdaad 30 leerlingen die allemaal over dezelfde lat moeten. In een hele nare, koude, harde, onwrikbare omgeving. Terwijl die tegenstelling die hoeft helemaal niet zo scherp te zijn. En zelfs in deze ruimte is wat er gebeurt, is enigszins manipuleerbaar. Ik kan niet de baan van Jupiter om de zon manipuleren, om Thijs voor te bijhouden, maar te bijhalen. Maar ik kan wel andere dingen manipuleren. Ook weer zo'n mooi woord, hè? Met de handen veranderen.
Ja,
En dat
maar
heeft.
dus het valt net niet zozeer dat het ook klassikale opstellingen per definitie slecht zijn.
Nee.
Maar het hele idee, het heeft zijn nut binnen bepaalde situationele contexten. En door
Precies.
dat je te gaan beseffen dat elke situatie iets anders vraagt, en dat betekent niet zozeer een hyper-geïndividualiseerde aanpak. We worden allemaal door dezelfde wereld iets aangedacht. We moeten allemaal in dezelfde wereld bewegen. Dus er zijn gewoon gemeenschappelijke dingen. Door daarvan bewust te worden, kun je inderdaad meer maatwerk gaan leveren. En kun je inderdaad experimenteren en op andere wijze je onderwijs aanvliegen.
Mooi.
Zeker.
Ik wilde nog wat vragen, want jullie hadden in ons vorige gesprek ook het verschil tussen educatie en leren zo mooi uitgelegd. Kunnen jullie dat nog misschien samenbrengen, wat daarin jullie verschilsblik is?
Nou, dat is geen onderscheid dat Thijs en ik hebben bedacht, hoor. Dat is iets, dat komt hoogstwaarschijnlijk van Gerb Bista, denk ik.
Dus houd nog dat het onderscheid is. Dat is al bij Hannah Arendt vind je dat vooral terug. Husserl, dus ook uit de hele bildingstheorie komt dat onderscheid terug. Dus
Ja,
dat is absoluut niet
ja,
ons. Maar
ja,
ons zijn het leren doe je door het hele leven heen, in het dagelijks leven. Als je bijvoorbeeld, oh, ik moet boodschappen doen waar ze dichtst bij zijn, is de supermarkt, druk je het op, ben je aan het leren. Educatie vindt plaats binnen een instituut. Dat is binnen maatschappelijke instituten. En hoe dat precies dan weer uitgelegd moet, dat is afhankelijk inderdaad van wat precies je beeld is op educatie. Dus bij Hannah Arendt gaat het bijvoorbeeld om de reproduceren van de maatschappij binnen instituties, reproduceren van instituties zelf. Dus bijvoorbeeld een goed voorbeeld is bijvoorbeeld leren is bijvoorbeeld, je kan leren je veter strikken in het gewone leven, maar goed burgerschap kan alleen maar binnen een onderwijsinstituut aangeleerd worden. Misschien dat mijn
Luister.
voorbeeld slecht is, maar
Nou
maar
ja, het onderscheid wordt inderdaad wel gemaakt. Volgens mij wordt het niet alleen het onderscheid tussen leren en educatie gemaakt, maar ook tussen onderwijs en educatie. Het hangt er een beetje vanaf wie je precies leest, maar het komt erop neer dat het een is inderdaad geïnstitutionaliseerd met alle problemen die erbij komen, of uitdagingen, of misschien zelfs minpunten die erbij komen. En het ander is een natuurlijk proces, tenminste zo natuurlijk zoals het mensenleven in zijn geheel natuurlijk is. En idealiter is dat onderscheid er niet of nauwelijks, denk ik. Volgens mij is dat wat de meeste onderwijsvisionairen beweren. En want we leren inderdaad, zoals Thijs al aangeeft, we leren ons hele leven lang. En dat leren doen we op een volstrekt natuurlijke manier, als ik het woord weer gebruik. Dat is een van de. En we zijn heel flexibel in ons gedrag en wat we allemaal kunnen. En de meeste dingen die leer je zonder het door te hebben. Dat is omdat er niet iemand staat aangewezen die volgens een lesrooster jouw dingen komt leren. Daarom herken je het niet als leren. En over het algemeen is het zo dat als je het eenmaal ook leert, dan is het hele leerproces is volstrekt transparant geworden. Dat is verdwenen. Ik heb het wel eens aan mijn leerlingen gevraagd of zij zich nog herinnerden of zich kunnen voorstellen hoe het is om niet te kunnen fietsen. Nou heb ik allemaal leerlingen die kunnen fietsen. Ik heb hier geen recente migranten, vluchtelingenkinderen. Iedereen hier heeft al lang geleden leren fietsen. En leerlingen die konden zich niet voorstellen. Ze konden zich alleen maar denken, ja, ik heb vast nog wel wat herinneringen aan dat ik heb leren fietsen. Maar dat je niet kan fietsen, onmogelijk. Nou, idealiter ziet ieder leerproces er zo uit. Maar in die instituties hebben wij nu eenmaal een programma bedacht. Daar hebben we allerlei redenen voor, goede redenen, slechte redenen, maar fijn, dat hebben we. En dat wat leerlingen daar leren, of je dat dan als kennis ziet of vaardigheden, is vaak alleen maar betekenisvol binnen de context van het instituut. Dat is wat leerlingen vaak ook heel begrijpelijk vragen: waarom moet ik dit weten? Of waarom moet ik dit kunnen? En ik heb regelmatig ook geen beter antwoord dan, ja, daar word je op
staat
getoetst.
voorgeschreven.
Daar word je op afgerekend. En dat betekent dat ze ook de kennis die ze opdoen bij een hoop schoolvakken, ook bij mijn schoolvak trouwens, is alleen maar betekenisvol en relevant binnen de context van het schoolvak. Zodra ze de deur uit zijn naar volgend lokaal, is het al niet meer betekenisvol. Ik vind het nog niet zo interessant, die kennis, maar ik probeer ze vaardigheden bij te brengen. En het mooie, maar ook het verraderlijke van vaardigheden is dat dat zijn trage, onmerkbare processen. Net zoals dat leren fietsen of leren je veters te strikken.
Ja.
En op het moment dat je het tot op zekere hoogte kan, je kan natuurlijk altijd nog beter fietsen, weet ik veel wat, maar dan kan je je al niet meer voorstellen hoe het ooit was om die vaardigheid niet te hebben, dus heb je niks geleerd. Heel wonderlijk hoe dat werkt.
Klopt.
Ja, er zit iets heel bijzonders inderdaad met vaardigheden is, zodra je een enigszins vaardig wordt, dan verdwijnt het. En het kost heel veel expertise om je vaardigheid weer expliciet te maken. Dus een expertmuzikant kan heel vaardig met zijn instrument omgaan en inzoomen op subtiliteiten die voor nee, iemand die voor een,
Hobbyspeler.
die misschien voor een beginner meer toegankelijk zijn dan voor ieder die net een beetje vaardig is. En zelfs met dansen en met anderen. Dus dat is een hele, een he we hebben een hele vreemde relatie tot vaardigheden. Is als je het nog niet kan, ben je heel bewust van. Als je het een beetje kan, dan verdwijnt het naar de achtergrond. En pas als je het echt heel erg goed kan, kun je het
Dan is
weer
het
een beetje naar
verdwenen.
voren gaan brengen. Een soort van die fase tussen je bent onbewust onbekwaam, dan ineens word je bewust onbekwaam. En dan kom je in zo'n grijze zone waarin het misschien een beetje. Dan doe je het gewoon en dan.
Ja.
Nou, dat
Nee,
is
er is
een beetje wat ik.
heel, ja,
Ja.
heel interessant onderzoek naar hoe Deense orkesten, mensen in een Deense symfonisch orkest, hoe zij inderdaad nadenken als ze muziek aan het spelen zijn. Je hebt vaak het idee van dat mensen in een soort van bepaalde flow-toestand terechtkomen, helemaal niet mee bewust zijn en dergelijke.
Alsof ze allemaal opstijgen.
Maar dat is heel, eigenlijk vindt dat bijna nooit plaats. Wat er gebeurd is, is je bent continu, of je bent even denken, oh wacht, als ik mijn vinger even daar plaats. En dan vervolgens denk je na over, oké, als dit concert afgelopen is, waar gaan we met z'n allen een drankje doen? Niemand het
Tijdens het
toestemmen.
spelen, hè?
Spelen. Dus dat hebben ze heel mooi onderzocht. Hoe continu bij dat soort experts en die leerlingen die aandacht aan het verschuiven is heen en weer. En dan een hele interessante relatie tot je omgeving hebt met die vaardigheden.
Dat is een heel mooi voorbeeld. Het symfonieorkest is natuurlijk een heel
Het
sterk
lichaam.
beeld hoe je echt voortdurend ja, aan het afstemmen bent op de omgeving.
Ja.
En hoe beter je daarin bent, hoe onzichtbaarder dat wordt. Of die inspanning die je pleegt, of het
Hoe
afstemmen, dat
mooier
merk je niet
het
meer. En dit
samen.
soort, nou ja, denk even aan fietsen. Jullie zijn vast helemaal vergeten dat als je een bocht neemt, dat je een beetje naar binnen moet leunen in de bocht. Dat doe je wel, anders val je om. Maar daar moet je vooral niet bij na gaan denken.
Toen ik motor ging leren rijden, moest ik daar wel heel bewust over nadenken.
Toen
Ja,
moest je
dan
erover
realiseer je dan
nadenken.
toch
Ja,
dat
omdat
je
je
dat
centrum van
anders doet dan
zwaartekracht
op de
anders
fiets.
ligt en zo.
Ja,
Ja, precies.
je gewichtsverplaatsing is anders. En ook inderdaad, heb je het fenomeen van tegensturen, wat op de fiets minder voorkomt, tenzij je echt
Exact.
heel, heel hard kan fietsen.
Ja,
En ook inderdaad,
de snelheid.
fiets heeft geen gewicht in relatie tot je lichaam, en de motor wel. Dat inderdaad,
Ja.
dat inderdaad brengt die vaardigheden die je al hebt, maakt de disruptie. Maar wat je ook ziet, en dat is het interessante, en dat is eigenlijk een teken van iets succesvol geleerd hebben, is dat veel ervaringen die je hebt van de fiets, die wel tegen moeilijkheden aanloopt, leer je wel te vertalen naar een nieuwe situatie. En dat is eigenlijk waar je op zoek naar bent. Is zodanig die vaardigheden aanleren dat ze niet abstract worden, wat het klassieke doel is, dat je het geheel contextloos eruit kan halen. Want dan heb je de vraag, hoe breng je het weer terug naar de situatie? Dat is een vraag die klassieke modellen heel moeilijk kunnen beantwoorden. Maar de vraag van hoe maak je ze flexibel?
Prachtig,
Ja.
want dat is waar ik zie dat de kracht van belichaming zit. Want door dingen in je lichaam ook te onderzoeken en bepaalde kwaliteiten, als je die ervaart in het terugleunen, weet je wel, voor mij bijvoorbeeld, daar haal ik dan een kwaliteit vandaan van af en toe even de adelaarsperspectief ook in het nakijken en in andere situaties weer te betreden. Ja.
Ja, inderdaad. En het is letterlijk van als je even niet je moeite hebt inderdaad om ergens even iets te vergelijken, is in plaats van simpel proberen harder na te denken, kun je ook gewoon proberen even achterover te leunen. Werkt niet altijd, maar
En ik
vaak
doe het niet in de kast, maar af en toe als ik echt vastloop, dan zet ik muziekje op en dan ga ik dansen.
wel. Ja, mooi. Nou ja, dat helpt inderdaad. Maar dat is de uitdaging ook wel. Ook wat spannende is dat je natuurlijk al die verschijnselen die we noemen, die kan je uiteindelijk wel weer verklaren als jij wel denkt dat alles in die hersenen plaatsvindt. Hè? Laten we dat ook nog even benoemen. Daar hadden we het voordat we gingen opnemen even over. Ik zat net, volgens mij was het. Met de kerst stond er weer een pagina grote recensie in het NRC, of nou ja, schermgroot. Ik lees het natuurlijk alleen digitaal. Van de hoogleraar cognitieve neurologie, of whatever, meneer Sett. En die had een boek uit over wat bekend staat als predictive processing. En die man wordt geïnterviewd, en dat was een 2 dagen lang trending of trending topic, het meest gelezen topic, pardon. En die man die argumenteert letterlijk dat ja, die hersenen die moeten wel, zeg maar, het idee van predictive processing is dat je hersenen op basis van de ervaringen die ze hebben gehad, continu een soort voorspelling maken over hoe de werkelijkheid erbij ligt, wat ze tegen gaan komen. En dat jouw ervaring in de werkelijkheid eigenlijk alleen maar een soort controle is van of je voorspelling uitkomt. En hoe beter je bent in voorspellen, hoe minder energie het kost. Dus. En die man die zegt letterlijk, tenminste, ik neem aan dat dat het staat tussen quotation marks. Hij zegt letterlijk, ja, die hersenen die zitten opgesloten in het donker. En die zitten opgesloten in die schedel, zitten in het donker. Dus die moeten maar een beetje gokken wat er buiten gebeurt. Dat is waar het bewustzijn zit. Dat is wat die man letterlijk zegt. En dan denk ik, wauw, het is mooi, hè? Die diversiteit, die pluriformiteit in theorieland is prachtig. Dat houdt ons scherp. Dat
Ja.
houdt de ogen ook open voor alternatieven. Maar er is, ondanks dat die hele, wat we hier even embodiedness, embodied cognition noemen, dat dat een behoorlijk serieuze tak van sport is langzamerhand. Heb je wel de aanstaand Nobelprijswinnende hoogleraar in Cambridge die gewoon zegt, ja,
Die
die
toch wel een
hersenen.
soort van leren gebeurt hier zegt, of
Nou
niet?
ja, bewustzijn is hetzelfde als mind, is hetzelfde als cognitie, wordt geheel fysiek gerealiseerd door
Brain.
de hersenen. En die hersenen zitten nou eenmaal in het donker opgesloten in je schedel. Oké. Dus ja, dat is super
Interessant.
gaaf dat er nog zo'n wereld te winnen is. En dat je dus inderdaad nog heel wat mensen tegenkomt die, zodra je met een alternatief komt, ja, met de ogen gaan rollen en zeggen, houd toch op.
Ja.
Ja, het is.
Fascinerend.
En dat heb je. Wat ik echt schitterend vind, is dat de meeste mensen die ik spreek, die in het onderwijs werken, die hangen eigenlijk zo'n soort neurocentrische theorie aan. Die denken dus echt, joh, ik heb allemaal informatie in mijn hoofd. En dat zijn niet droge feitjes, maar informatie ook in de zin van argumentaties en theorievorming en kritische beschouwingsmethodes. En ik breng dat over en dan gebruik ik, nou ja, dat gaat allemaal via een soort tekens, een soort semiotisch systeem, erachter geluid, beeld, schrijftekens, cijfers. En dat breng ik zo over en ik ben erin geslaagd als wat ik hier heb, dat dat ook in het hoofd van de
Dan ben
leerling
je
zit. Tenminste,
academisch.
dat stukje dat ik wil, dat wil ik eigenlijk geïmplementeerd hebben of geïmplanteerd hebben bij. En dan als je ze ziet lesgeven, dan doen ze dat helemaal niet. Schitterend. Dus dat doen ze echt helemaal niet. Dat beweren ze keihard, maar ze doen het gewoon lekker niet. Ze zijn continu met dat hele belichaamde wezen in een omgeving waar iedereen zit, loopt, praat, ademhaalt, beweegt. Is prachtig. Het lijkt een soort collectieve illusie waar we in vastzitten af
Ja,
en
ik
toe. Dat
zit
ik
ook
echt
al te
denk,
zoeken naar het juiste woord.
maar hoe kom je er in godsnaam bij dat de hersenen zitten
Een soort
opgesloten in een
inception.
soort donkere kamer? Wat
Ja. Ja.
voor beeld is dit? Bizar, bizar. En dit is iemand die gaat waarschijnlijk een Nobelprijs winnen in de komende 10 jaar. Hè? Dat is een hele
Ja.
serieuze manier. Nou, oké. Okay.
Ja, nee, het is ook daadwerkelijk briljant onderzoek dat hij doet. Maar
Zeker.
je ziet daar wel weer die tendens terug van het lichaam.
Ja.
Het wordt natuurlijk niet bewust gedaan, maar het lichaam raakt wel weer verborgen, raakt wel weer op de achtergrond.
Ja, dat
Klopt.
is een instrument dat je bespeelt vanuit
Ja.
je hersenen. Er zit een soort kleine kraanmachinist in je hoofd. Dat is een heel Cartesiaans beeld. En die drukt op de knoppen, waardoor jouw lichaam gaat bewegen. Super.
Ja, dus het zijn intuïties die al heel ver teruggaan. Zelfs tot Plato kun je al zeggen, daar zit het al een beetje in.
De
Wij zien.
wagenmenner had nog
Mens.
wel respect voor de paarden.
Exact, ja. Wij zien vooral Descartes en Kant als grote vijanden, tegenstanders. Dus dat zit heel diep ingebed. Dat manier van denken gebeurt in je hoofd. Want dat is wat
Ja.
ons tot mens maakt. Dat
Ja.
denken.
Laten we dan eens het be betreden van het dromen. Want ik zei net al, hè, Inception, daar moest ik ook nog bijna aan denken als beeldvorming. Maar dat brengt me dan op dromen. Waar dromen jullie van in het onderwijs? En wat zou één ding zijn wat je een docent die luistert, een educator die zich in dat leerproces begeeft, mee willen geven om een klein beetje meer richting dat omgevingsleren, bewustzijn doen te komen?
Probeer na te denken over wat je de leerlingen of studenten of wat dan ook wil leren. Als je daar heel goed over nadenkt, dan kan je tot de keuze komen dat jij ze wil leren om goede toetsen te maken. Of om een eindexamen te maken. Of om hun bachelorscriptie van niveau te schrijven. Het kan zijn, en ik denk dat de meeste mensen die in het onderwijs werken zich niet blind staren op allerlei middelen zoals toetsen en dergelijke. Het kan zijn dat je ze bepaalde, dat je ze iets wil bijbrengen over hoe het is om in de wereld te zijn op een bepaalde wijze. Ik denk dat het zo'n beetje is. En de specifieke dingen waar jij mee kan helpen, dat kan je je vak noemen of je expertise. En wat je denk ik probeert over te brengen is hoe het is om op een bepaalde wijze in de wereld te staan.
En ik zou daarbij toevoegen dat in de wereld staan bestaat uit allerlei dingen doen. Allerlei kleine activiteiten, grote handelingen. Dus als je bezig bent met lesontwerp, als je bezig bent met lesgeven, kijk niet naar je studenten als informatiestonsten. Als zolang je het maar op de juiste manier zendt, komt het wel binnen. En als het niet binnenkomt, komt het omdat je het niet op de juiste manier gezonden hebt. Maar kijk naar wat ben ik aan het doen als docent? Wat zijn mijn studenten aan het doen? En daarbij kun je nooit op voorhand zeggen, dit zijn relevante handelingen. Dit niet. Op basis van ervaring kun je dat natuurlijk wel heel veel invullen. Dus daarbij komt ervaring heel erg kijken. En die ervaring kunnen we natuurlijk wel weer doorgeven door middel van educatie. Als je bijvoorbeeld de PABO doet, dan krijg je ervaring van voorgaande generaties mee die je natuurlijk helpen. Dus je vertrekt natuurlijk niet vanuit nul, maar hou die ruimte open voor kleine experimenten, wat je niet zou doen als het gaat om informatie verzenden. En ook neem de leerling serieus als een persoon die iets doet. Dat je allerlei dingen aan het doen is. Ook al zijn het dingen die niet productief zijn voor de les. De leerling is niet niets aan het doen. Die heeft een bepaalde reden waarom die iets doet. Er is een bepaalde motivatie. Er is een bepaalde interesse die erachter zit. Dat betekent niet dat je dat hoeft te accepteren als het is helemaal gegeven zo. Maar dan kun je in soort van, dan kun je oftewel in een daadwerkelijk dialoog mee aangaan. Maar je kan ook op andere manieren. En het mooie zou zijn als de leerling daar zelf ook bewust van is van wat. Die nou, wat hij zij hen nou precies doen in een leerproces en wat hun blokje, dat zijn eigen blokkades leren herkennen. Er is niet zoiets als een probleemloos leerproces. Dat
Nee.
bestaat per definitie niet.
Nee, als het probleemloos leerproces is, is het gewoon geen leerproces. Dan is het probleemloos proces en daar leert niemand wat van. Dat is een
Dat
mooie
is misschien ook
aanvulling.
wel relativerend om te denken. Hè? Dus dat denken we altijd dat het ideaal is, maar dat is ook een soort
Ja.
vals beeld.
Nee.
Ja.
Absoluut. Kijk,
En als laatste zou ik nog willen
leren
toevoegen,
gebeurt alleen
problemen
op
moet je
wrijving
ook. Wacht even,
los van
Menno.
de.
Thijs wilde nog wat aanvullen aan zijn droom en tip.
Problemen moet je ook voelen. Dus het probleem moet altijd eerst gevoeld worden voordat je daadwerkelijk kan zeggen dat er een probleem is. Dus er moet een juiste mate van frustratie. Het moet niet complete frustratie zijn dat alles geblokkeerd wordt. Dat is heel naar en gemeen en hele slechte onderwijspraktijk.
Of
Dus
frustrerend.
ja, dus je moet nooit je studenten in het diepe gooien en zeg maar probeer maar zelf naar de kant te zwemmen. Maar je mag ze best wel een beetje een gepaste uitdaging neerleggen. Dus je moet ze even tot stop komen. Maar wel op zodanige manier dat ze redelijk snel kunnen zien, oh wacht, dit kan ik proberen om weer verder te gaan.
Het is natuurlijk classic Vygotsky, maar dan met die nadruk op agency, op handelen.
Ja, handig.
Dat
Dus
is wat ik
handig
net
is.
ook bedoelde met die bepaalde wijze in de wereld staan. Dat klinkt heel, voor de mensen die het kennen, heel Heideggeriaans. Dat is niet hoe ik het bedoel. Op een bepaalde manier in de wereld staan, dat wil zeggen dat jij de wereld op een bepaalde verschijnt als in termen van handelingsmogelijkheden. En het is dus niet per se dat hele traditionele fysieke handelen. Ik heb een hamer en ik kan die stoel timmeren, maar ik kan wat doen hiermee. En wat je, denk ik, doet Of wat leren is, is het veranderen, vermeerderen, verkleinen. In ieder geval het veranderen van handelingsmogelijkheden.
Ja, prachtig.
Als een leerling wat geleerd heeft, dan kan die leerling op een andere manier bewegen daarna.
Ja. Dus dat is ook een hele, en dat moet even benadrukken hoe anders blik dat is dan de standaardtheorie. Dus je verandert niet iets interns. Wat je samen met de leerling doet, is de omgeving van de leerling veranderen. Namelijk naar een omgeving dat iets eerst niet kon, kan opeens wel. Of eerst wat de leerling niet zag, wordt zichtbaar gemaakt en daarop kan een leerling gaan handelen.
Denk aan die letters op het bord en het verschil ertussen voor iemand die kan lezen en iemand die niet kan lezen. Je raakt ook wel wat kwijt, denk ik. Want het zou kunnen zijn dat voor iemand die niet kan lezen, die letters bepaalde esthetische kwaliteiten hebben, andere mooie patronen vormen. Die verdwijnen je. Het is ook niet zo dat je met leren alleen maar die handelingsmogelijkheden of die wereld alleen maar vergroot, vergroot, vergroot. Ik gebruik vrij zoveel
Routine
het
komt er
woord
ook.
veranderen, want dingen.
Ja,
Ja,
ja.
je kan ook beargumenteren dat je dingen kwijtraakt
Ja, ook
bij aan
waar.
het
Net
leren bent. Een
interessant.
bepaalde manier van, kunnen, dat je
Ja.
bijvoorbeeld dat op de grond zitten, mediteren, waar jij het net over had, dat de vloer een speelplek wordt. Dat hebben kinderen van 3 die zien een vloer primair als speelplek. En dat raak je kwijt als je andere manieren van handelen leert. Dat wil niet zeggen dat je het fysiek niet meer kan, maar het verschijnt gewoon niet meer als mogelijkheid totdat iemand op het idee komt, goh, laat ik daar eens op gaan zitten in lotushouding. Dan, oh, oké, de vloer wordt weer een plek waar je direct op kan gaan zitten, in plaats van alleen maar een soort platform waar we op kunnen staan.
Ik had net ook een anekdote en die sluit hierbij aan. Gewoon om soms even denk ik, heel praktisch te maken wat ik ook tegenkom in mijn lokaal. Ik geef ook individuele begeleiding en in groep 8. En ik had een leerling die in de klas op een gegeven moment. Nou, het is wel grappig, ik heb het er nu over. Meis de geurkaars. Maar het lijkt op een pompoen. En waarom moet ik nu lachen? Omdat in ons vorige gesprek hadden we het over dat ik zo hou van geurtjes om me heen. Dus ik heb een kaarsje aan, maar deze is te mooi en hij blijft geuren. Dus ik heb een geurtje om me heen, zodat ik altijd mijn setting creëer voor mijn interviews doen met een kaarsje aan. En als we dan klaar zijn, blaas ik hem uit. En een geurtje, want daar word ik blij van. Maar dat was niet mijn casus. Maar ik moet er natuurlijk nu wel aan denken dat ik een kaarsje grijp. Mijn leerling in de klas, we zaten in een klaslokaal wat niet standaard een klaslokaal was. Daar stond een pompoen. En dus één ding denk ik waar ik wel redelijk goed in ben, is dat de leerlingen redelijk zien voor wie ze zijn en dat ze snel zichzelf kunnen zijn. En deze jongen, 11-jarige jongen, die pakt die pompoen en die zette hem elke les op zijn bureau. En dat had hij nooit gedaan, maar hij begon dat op zijn bureau te zetten. Dus op een gegeven moment ik zeg, hey, nou, we noemen hem even Pietje Puk en zijn pompoen. Ik zeg, heeft hij ook een naam? Ja, dat is Bob Poen. Dus we hadden pompoen tot Bob Poen had hij hem gedoopt. En na 3 keer dacht ik, hier is iets, hier zit iets. En toen ben ik er ook naar gaan vragen. Hij zegt, nou ja, ik heb eigenlijk niet zo heel veel vrienden. En nu heb ik een vriendje bij me. En die staat dan bij mij op de tafel. Want hij begon op een gegeven moment ook, want hij had ook ADHD. En hij be bewoog hem door de klas. Hij ging hem overal neerzetten. En de rest begon zich te irriteren aan de pompoen. Dus toen had ik een dilemma. Die pompoen die staat voor iets. He, dat is voor hem zijn safety, maar we moesten er wel iets mee gaan doen. En toen dacht ik ook, ja, dat is dus ook leren met de omgeving weer, net zoals de grond daarnet. Maar wat het dus ook betekent voor zo'n leerling, dat hij blijkbaar de ruimte voelde om die pompoen te ontdekken op een hele lichte, in het begin ook liefdevolle manier. En op een gegeven moment begon de klas zich wel te irriteren, want hij kreeg wat te veel platform. Dus toen moest ik ingrijpen. Maar toen dacht ik wel, ja, volgens mij is dat ook een stukje de kwaliteit, misschien wel waar jullie naar zoeken, van intentie en ruimte voor kleine experimenten. Dat je daarnaar leert kijken, observeren wat jij zei, Menno, en dan ook wellicht het
Dit
onderzoeken.
is een heel mooi voorbeeld, want het is ook een voorbeeld van een leerling die op een bepaalde manier ingrijpt in zijn eigen leerproces.
Ja.
Die op een klassieke wijze niet zou zien als een ingreep in zijn eigen leerproces. Dat betekent niet dat de meest gewenste ingreep is. Dat hoeft ook niet. Dat mag ook erkend worden dat je inderdaad, omdat het andere disruptieve effecten heeft. Maar het is wel een ingreep die die leerling zelf doet. En als je vanuit dat verhaal vertrekt, dan kun je dat inderdaad verder ontwikkelen in zodanige wijze dat hij iets anders kan doen, of op een bepaalde manier wel met de pompoen kan omgaan, dat het niet zo is, of dat hij daar voorbij kan gaan. Maar dat je wel in ere houdt de erkenning dat het iets is wat de leerling doet.
Ja.
En in dit geval ook bewust doet om bepaalde redenen die op zichzelf staan ook heel mooi en waardevol zijn en toegevoegde waarde hebben. En zoals je zegt, dat betekent niet dat je dat volledig moet accepteren als zo loopt het nu eenmaal. Maar
Nee, ja.
je pakt het wel op als educator.
Ja.
En je brengt dan weer een bepaalde nieuwe uitdaging voor die leerling. Inderdaad, dat die op zodanige wijze wel daar een ander leermoment uit voorkomt.
Dat is hoe we eigenlijk, om er even wat jargon bij te halen, hoe niche construction gebruik maakt van de multistabiliteit van de wereld. Kijk, niche construction, dat wil zeggen dat jij jouw omgeving hebt. We hebben net dat ecologische verhaal gehad, dat de wereld die verschijnt op een bepaalde wijze voor jou. En die wijze van verschijnen, die wordt bepaald door jouw achtergrond, jouw ervaring, jouw vaardigheden, jouw belangen, et cetera. Maar je bent wel degelijk ook een agent in die zin dat jij die omgeving kan aanpassen. Zoals je de tafels bij elkaar zet bij groepswerk, is al een manier waarop je de materiële situatie gebruikt om een bepaalde niche te creëren waarin leerlingen het bepaald gedrag zullen gaan vertonen. Multistabiliteit wil zeggen dat één en hetzelfde object, of dat nou materieel of sociaal of cultureel is, dat verschijnt op een bepaalde wijze afhankelijk van de relatie ermee aangegaan wordt. En wat voor de één dus gewoon een pompoen is, ik neem maar zo'n kleine sierpompoen en niet zo'n ding. Ja, dat kan door deze jonge Pietje Puk, kan dat tot een vriendje worden. En dat verschijnt dan als, ja, een sociaal wezen, laat ik het maar noemen. En dat is ook een manier om de omgeving te veranderen. Is dus niet per se waar we in het begin van het gesprek al het vrij veel over het sjouwen met tafels, met alle andere meubilair en zulke zaken. Het kan ook het op een andere wijze laten verschijnen van de werkelijkheid zijn. En dat is vaak niet heel uitbundig motorisch actief, maar dat kan een perspectiefwissel zijn. Ik weet niet of je de beroemde eend en konijn, nou ja, je kent de Necker-kubus wel, weet je wel, zo'n driedimensionaal getekend kubusje met een stip die of voor of achterop zit. Je ziet de een of de ander. Eend en konijn is bekend onder filosofen, dat je een tekening ziet, is een eend of een konijn. Dat is een mooie illustratie van
Oh ja, ik zie
multistabiliteit.
de oude vrouw en de jonge vrouw.
Ja, exact.
Precies, dat is er ook eentje. Ja, juist. Kijk, dat is een bekend voorbeeld. Nou, dat is een hele mooie illustratie van multistabiliteit. En dat betekent dat gewoon één en hetzelfde feitelijke, gortdroge object of situatie kan met een hele kleine ingreep opeens een andere verschijningsvorm krijgen. En dat is ook heel interessant in leerprocessen, hoe je met een vrij minuscule ingreep eigenlijk die hele relatie van leerling X tot die omgeving kan veranderen. Zonder dat je daarvoor de omgeving moet gaan verbouwen, schilderen, nieuwe gordijnen ophangen. En die relatie, daar gaat het om. Hoe ervaart, hoe staat die leerling in relatie tot de omgeving? Die relatie is primair. En daar kan je soms in ingrijpen.
En ja, nogmaals, dat is dus niet iets
Ik heb
wat
één
intern in je
voorbeeld.
hoofd gebeurt,
Ik wil nog
maar
één
iets wat.
voorbeeld uit de praktijk geven. Thijs, wacht even. Ik had ooit een
Dan gaan we
leerling.
afronden, heren.
Ja, ik zal hem vrij kort houden. Ik had ooit een leerling en die vond school een verschrikking. Dat hij hierheen moest en onderworpen werd aan toetsen en al die onzin. En hij vond dat een enorm oppressief systeem waar hij totaal niet kon gedijen. Dat benam zijn vrijheid. Het was allemaal volkomen waardeloos.
Hoor ik heel veel vaker.
Tuurlijk, dat gebeurt veel. Het enige wat ik heb gedaan is deze leerling voorgesteld. Ik heb hem voorgesteld dat ik het als een soort spel zie. Ik neem het allemaal ook niet zo serieus. Toetsen en god, bij die examens dat er zo'n verzegelde envelop in nabijheid van een getuige wordt geopend. Houd toch op. Het is een spel. Dat was alles. En ik weet niet of dat zo'n gestaltswitch is geweest. Waardoor die hele school, de hele relatie tussen deze leerling en die school veranderde. Maar dat was wel het gedrag dat hij liet zien. Want hij heeft het kennelijk sindsdien opgevat als een soort spel dat je speelt. Wat inderdaad maar een spel is. Wat niet gaat over een soort lot in het leven, een soort systeem waar doorheen gehaald wordt. Het is gewoon een spel en dat speel je een x aantal uren in de week. Nou, probleemloos, vlag en wimpel van school gegaan. Ik weet niet. Zoiets kan het al doen.
Ja. Wauw, wat een verschijningsvorm, hè? Een perspectiefwissel.
Zoiets, ja.
Ja. Thijs, wilde je daar nog iets aan toevoegen?
Ja, van ook dan dat perspectief is inderdaad niet iets wat intern in je hoofd gebeurt, maar gewoon door net iets anders te doen. Dat kan heel subtiel zijn.
Klopt.
Ja.
Ja, dat pleit volgens mij ook wel voor een zeker, hè, en dat train je over jaren als docent, leraar, opvoeder, educator in de klas, dat je daar die nuance observeert en leert zien bij je klaslokaal en bij je leerlingen. Want volgens mij, dat is wel een beetje de ondertoon die ik hier voor mezelf misschien uit opmaak, dat daar wel de winst zit in het aanbieden van allerlei manieren van twists, verschijningsvormen, verschuivingen in de omgeving.
Ja, nou ik denk dat goede docenten die doen dat. Sterker nog, ik denk dat je de kwaliteit van docenten 100% kan uitdrukken in hun vaardigheid om zo'n situatie te bespelen en continu de relatie tussen leerlingen en de hele situatie aan te passen en met een beetje wrijving daar en juist even daar niet. En ik denk dat er heel veel winst te behalen is voor. Als we dat op de een of andere manier duidelijk zouden kunnen maken aan docenten in opleiding, leraren in opleiding, hè, die nu nog veel te vaak het verhaal krijgen van ja, je moet dat in die hoofden krijgen, of hoe je dat ook maar noemt. En ik denk dat de mate van bewustwording ook tot veel meer mogelijkheden leidt. Hè, dat je inderdaad van bewust bekwaam, als je het over goede docenten hebt, of onbewust bekwaam, dat je die stap maakt naar bewust bekwaam, want dat vergroot je handelingsrepertoire vaak. He, dat je erachter komt van hé, maar ik kan dus de situatie op een hele kleine manier tweaken. Of ik kan erachter komen waarom iets continu maar niet werkt. Ja, als ik groepswerk wil doen in deze ruimte, ja, dan dit is een weinig subtiel voorbeeld, maar dan zou dat zomaar eens niet zozeer aan mijn vaardigheden kunnen liggen, maar meer aan de fysieke ruimte. En
Absoluut.
dat je dat doorgaat hebben hoe dat werkt, dat is ook voor hele goede docenten zou dat al een meerwaarde hebben.
Ja, er staat ook een
Zeker.
opdracht, een vraag in. Ik ben hem even aan het pakken. Ik ben een boek aan het lezen en zij heeft het er ook over. Minding Bodies
Oh ja.
van Susan Hodge.
Ja, ik heb er wel eens van gehoord, ja.
Ja, zij zegt ook van: denk nou eens aan een situatie terug waarin de les gewoon absoluut kak ging. En als je dan teruggaat naar wat in de hoezo was die omgeving, ga die eens af, wat gebeurde daar allemaal? En dan hoor je vaak ook wel terug dat dat toch heel vaak factoren zijn, als je die vraag ook stelt. Het lokaal was veel te klein of het was veel te koud. En dat allemaal factoren zijn die misschien ook wel een rol speelden in waarom het totaal voorbij ging aan wellicht de intentie die er van tevoren was. Wellicht
Het
de
zijn vaak hele kleine dingen, zoals dat er niet alleen het lokaal te klein was, maar dat er één stoel te weinig is in het lokaal.
Oh ja.
Nou, dan gaat er dus iemand een stoel halen, maar niemand neemt het meer serieus daarna, want dit is een soort geïmproviseerde circusact. Meer is het niet.
Ja.
Er één stoel te weinig. Fantastisch. De
Heerlijk.
hele setting verandert dan. Dan heb je weer zo'n gestaltswitch in plaats van een les wat gewoon een les is binnen
Ja.
een organisatie, een school met een doel en controle over de omstandigheden, wordt het een soort van improvisatietheater. Ping!
Oh, ze is
Fantastisch.
echt zo, hè? Ja.
Super gaaf.
Heren, ik kijk ook naar de tijd. We gaan er een einde aan breien. Ik ben een klein beetje bang met het zeggen. Nog een laatste toevoeging, want ik merk dat we constant elkaar aanwisselen. Dus je mag een laatste zin doen. Dat vind ik fijn, maar houd kort. En anders dan mag dat ook zijn. It's okay. Is hij rond?
Al ga je meer naar mij wijzen? Nee, mag jij maar eens even gaan. Ik ga even nadenken. Hou het kort, Menno.
Oké, ik zal hem vrij kort houden. Als we door gaan krijgen dat leren iets is dat we altijd al doen, dan moeten we daar misschien gebruik van maken en niet blijven vastzitten in het idee dat leren alleen maar plaats kan vinden in een zeer kunstmatige omgeving. Dat was hem.
Ja, nee, dat is wel een hele mooie aansluiting. Is inderdaad, leren doe je altijd op een bepaalde plek, voor bepaalde dingen, bepaalde interesses, bepaalde redenen en ook met bepaalde dingen. En bestaat uit tienduizenden activiteiten, sommige relevant, andere niet relevant. Er gebeurt altijd wat. En als je daar oog voor gaat krijgen, dan zul je zien dat je gereedschapsdoos als docent veel groter wordt.
Nou, dank jullie wel.
Graag gedaan.
Ja, hartstikke leuk.
Leuk
Ja?
gesprek. Zullen we nog een paar uur doorgaan als de opname stilstaat? Nou, we moeten weer dingen doen, maar ik vind het veel te leuk om erover te praten, namelijk.
Het gaat wel goed. Ik ga deze op stop drukken en ik zeg tabé voor alle luisteraars en succes als je het vol, of dankjewel als je het vol hebt gehouden. Dat was een hele zin.
Zoals Thijs zelf al grappend zei, als je nog niet in slaap gevallen bent, applaus voor jou. Het was best een filosofisch, theoretisch gesprek. Ik hoop dat ik het voldoende voor je heb kunnen laten landen in de praktijk met mijn voorbeelden. En ik geloof dat Menno en Thijs ook zelf wel aardig wat metaforen over de bühne hebben laten voorbijkomen. Mocht je nog vragen hebben of nieuwe dingen, inzichten hebben opgedaan, altijd leuk om van je te horen. Een berichtje doet mij, Menno en Thijs altijd heel erg goed. En mocht je deze aflevering nou willen delen met een collega, vriend, vriendin, stuur hem door. Vind ik te gek. En een review, een sterretje, een like. Altijd leuk om van je te horen. En ook alvast een sneak peek voor de volgende aflevering, want die is al binnen. Dat gaat eentje te gek worden over de grief creatures en de kracht van somatisch werken in zowel het hoger onderwijs als de little littles, zoals Emanuela ze noemt, in het primair onderwijs voor jonge kleine kinderen die met verdriet te maken hebben. De grief creatures gaan we dan ook op in. Een te gekke methode, ook weer belichaamd en super sprankelend. Dus hou hem in de gaten en volg alvast de podcast als je nieuwsgierig bent en op de hoogte wil blijven van de laatste afleveringen. Alright, dit was hem. Mooie dag!